Wat wil je dat de mensen straks over je zeggen? Wat zou je willen? Kijk, het werkt allemaal. Je moet natuurlijk wel op ons zetten zo. Okay. Ja, gaat goed. Wat zou je willen dat de mensen over je zeggen, laten we zeggen over 20 jaar? Nou, sommigen van jullie zeggen, dan ben ik er niet meer, dat zou kunnen. Dan ben je in ieder geval bij de Heer. Maar stel nu, wat zou je zeggen, wat zou je nou willen dat mensen over je zeggen over zo'n 20 jaar? Ik was 30 toen iemand mij die vraag stelde. Hij zegt, Eugène, wat wil je nou dat mensen over je zeggen over 20 jaar, als je oud bent? Ik was 30, ik dacht, nou over de 50, dan ben je wel oud. Nu ik eenmaal die leeftijd voorbij ben, denk ik, het valt best mee, toch? Als je over de 50 bent, valt best mee, hè? Ben je nog niet echt helemaal oud, hè? Nee, dat scheelt. Moet je nog een aantal jaar verder gaan. In ieder geval, wat ik zou willen, weet ik nog, dat ik zei, één ding die ik zou willen, ik zou graag gekenmerkt worden, dat ik ergens een geestelijk volwassen mens ben. Dat ik gegroeid ben, dat ik niet meer die kinderlijke melk elke keer nodig heb, en dat ik zelf vanuit het woord van God een aantal Bijbelse waarheden zou kunnen halen. We hadden op dat moment 2 kinderen, dus een van de dingen die ik heel duidelijk wilde was, ik zou in ieder geval een goede vader willen zijn. Ik zou willen dat als mijn kinderen straks opgroeien, dat ze zeggen, nou die ouwe van mij die deed het nog niet zo slecht. Ja toch? En ik denk dat elke vader en moeder zou willen dat als ze kinderen opgroeien, dat ze straks zeggen, pa, ma, het was goed. Bedankt dat je ons opgevoed hebt. Maar een derde ding wat ik eigenlijk wilde, en daar heeft iemand me wel een beetje mee geholpen, want het duurde even voordat ik daar opkwam. Ik wilde namelijk wijs zijn. Rond mijn 30ste was ik in ieder geval eigenwijs. Dat was niet zo moeilijk, dat was ik. En ik had over bijna alle wereldproblemen wel een idee hoe je die op moest lossen. Alleen ik kwam tot ontdekking dat als je buiten de discussiegroep van mijn vriendengroep kwam en het probeerde in de praktijk van elke dag te brengen, dan werkte dat toch anders. We konden alle wereldproblemen 's avonds laat oplossen, al met elkaar pratende, maar dan maandag of dinsdag werkte dat toch weer anders. En ik wilde eigenlijk wel een wijs iemand zijn, want ik realiseerde me, ik ben eigenwijs, maar die eigenwijsheid hielp mij niet altijd. En al lezende later in de Bijbel kwam ik in ieder geval tot ontdekking dat er 1 iemand was die mij in ieder geval daarin een voorbeeld kon zijn, en dat was de koning Salomo. Een jonge man die op hele jonge leeftijd koning wordt, en dan op een gegeven moment aan God 1 ding mag vragen, en dan vraagt hij niet om rijkdom, dan vraagt hij om wijsheid. En dan zegt God, omdat ik je dat vraag, geef ik je wijsheid. En je wijsheid zal zo groot zijn dat mensen overal vandaan zullen komen om naar die wijsheid te luisteren. En ik geef je daarnaast ook nog een heleboel geld. Nou, de Heere God heeft me wel het eerste een klein beetje gegeven en het tweede nog niet. Dus ik weet niet wat ik verkeerd gebeden heb, maar het eerste is in ieder geval, ik heb iets wijzer ben ik dan, laten we eerlijk zeggen, bijna 30 jaar terug. En als je naar Salomo kijkt, dan is 1 ding heel duidelijk. Salomo, en dat vind je vooral in zijn spreuken, maar vooral ook in het boek Prediker, zegt en komt tot ontdekking, aardse wijsheid is goed, maar is wel beperkt. Want aardse wijsheid heeft altijd iets van gekleurdheid in zich. In aardse wijsheid heeft altijd iets te maken met ervaring van elke dag, maar ook je persoonlijkheid neem je daarin mee. En is altijd iets gekleurd. En dat zie je bijvoorbeeld als je zo'n boek Prediker doorleest. Als je dat hele boek Prediker doorleest, dan kom je daar tot ontdekking. Maar zegt hij daarbij wel iets anders? Hij zegt, wijsheid is wel iets goeds, want hij zegt dit. Men kan beter wijs zijn dan rijk. Nou, sommigen zullen zeggen, ja, dat kan je wel zeggen, maar het is wel handig om rijk te zijn. Want zegt hij dit? Dat geldt voor alle mensen. Dus even voor alle duidelijkheid, dat geldt voor ons allemaal, ja? Waarom zegt hij dat? Zowel met wijsheid als met geld voel je je veilig. Want geld kun je veiligheid kopen, maar met wijsheid weet je wat je in bepaalde situaties moet doen. Dus het geeft een stukje veiligheid. Maar wijsheid heeft dit voor, dat het je pas werkelijk in staat stelt om te leven. Want wat doet wijsheid? Wijsheid helpt je om op cruciale momenten de juiste keuzes te maken. Keuzes die helpen om het in een breder perspectief te zien. Maar Salomo was ondertussen ook tot ontdekking gekomen dat als die wijsheid er is, dat je dat wel moest zien in perspectief van God. We kennen allemaal het boek Prediker. Het boek Prediker begint met de woorden, alles is ijdelheid en najagen van de wind. Want er was tot ontdekking gekomen dat de mensen zich heel druk maken over allerlei dingen, maar in de kern van de zaak hebben heel veel van die dingen geen enkele eeuwigheidswaarde. Dan op een gegeven moment zegt hij, nou ja, laat ik maar gewoon gaan genieten van het leven. En dan zegt hij, maar om te kunnen genieten van het leven heb je geld nodig. Dus ben je weer bezig om een heleboel geld te vergaren, want als je geld hebt, kun je weer genieten van het leven zonder druk te maken. En uiteindelijk komt hij tot ontdekking dat werkelijke wijsheid heeft alles te maken met het kennen van God en God. En in dat perspectief, in het hele boek Predikers, geeft hij 3 hele wijze adviezen. Want hij zegt, aardse wijsheid is horizontaal, maar wat hij tegelijkertijd zegt is, hemelse wijsheid is ook horizontaal, maar is tegelijkertijd verticaal. Met andere woorden, het is wijsheid die toepasbaar is in het dagelijks leven. En dan geeft hij 3 wijze adviezen in het boek Prediker. Dus ik vat even samen het hele boek Prediker in 3 adviezen. Er staat meer in, maar dat is dit. Het eerste wat hij zegt is, geniet van het korte leven wat God je geeft, doe dat met de mensen waar je van houdt. Zorg dat je in de plaats zorgt, relaties zijn belangrijk. En alsjeblieft, er is niemand die op zijn sterrenbed zal zeggen, ik wou dat ik harder gewerkt had, ik wou dat ik meer geld had verdiend. Ze zullen allemaal zeggen, ik wou dat ik meer tijd had besteed aan de mensen waar ik van hield. Nou, u kunt heel makkelijk dit testen of u dit doet, want u moet het terugvinden in uw agenda. In uw agenda moet u op een of andere manier terug kunnen vinden of u tijd besteedt met de mensen. En dan is genieten nog wat anders dan tijd besteden. Hè? Gisteravond was ik met mijn vrouw aan het eten en aan de overkant zat een stelt ook te eten. En die genoten van elkaars aanwezigheid volgens mij in stilte. Die zaten 3 kwartier tegenover elkaar en hebben volgens mij alleen maar gezegd, geef even de jus door. Maar meer niet. Nou, volgens mij is genieten iets meer dan geef even de jus door, toch? Er zit toch wat meer in, dat is niet het enige. Het tweede wat hij zegt is, geniet, maar besef wel dat de dood veel langer duurt. Dus zegt hij, je moet op een bepaald moment wel rekenschap afleggen van de manier waarop je geniet. En we weten bijvoorbeeld van een man in de Bijbel, Jezus gebruikt die gelijkenis, die ontzettend veel had. En dan zegt hij bij zichzelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga nog grotere schuren bouwen, daar stop ik alles in en dan ga ik de rest van mijn leven ga ik daarvan genieten. En wat zegt God? Dwaas. Want je vergeet dat er een wereld is waar je verantwoordelijkheid op af te leggen. Dus met andere woorden, je mag genieten, maar gelijkertijd hou wel rekening in dat je dat moet doen binnen bepaalde kaders. En het derde wat hij dan zegt is geniet, maar realiseer je wel dat degene die jou de mogelijkheid geeft om te genieten is God. En dat merk je elke keer als je in een land komt waar helemaal niks is. Van tijd tot tijd word ik 's morgens wakker met de geur en het beeld van Haiti waar ik geweest ben. Een land wat getroffen is, en als ik dan zie dat daar niets is, en dat mijn sponsorkind, 11 jaar, 's morgens wakker wordt, en eigenlijk, hij heeft geen inkomen, zijn vader heeft geen inkomen, want die is er niet meer, die is overleden, zijn moeder heeft geen inkomen, niemand heeft inkomen. En ze zijn die dag afhankelijk van wat er gegeven wordt. Hoe bedoel je genieten? Het enige waar ze mee bezig zijn is struggle for life. Dus als wij mogen genieten, is dat een geschenk van God. Dus zegt de Bijbel heel duidelijk, eer hem daarvoor. Eer hem voor dat wat hij geeft. Nou, op zoek naar heel wat wij leven. Jacobus, Nieuwe Testament, gaat verder op die lijn van hemelse wijsheid. Gaat verder over dat vind van hoe je hemelse wijsheid... En omschrijft eigenlijk wat hemelse wijsheid is en hoe je het kunt krijgen. Is dat interessant voor ons? Nou, we gaan lezen. En als je meeleest, zul je merken dat ik hier en daar 2 woorden in een rijtje iets anders heb ingevuld. En dat komt omdat de Nieuwe Bijbelvertaling daar een woord heeft vertaald wat er in de grondtekst eigenlijk niet staat. Ik denk dat ze daarmee de mist in zijn gegaan. Dus als je hier en daar 2 woorden zegt, die heeft een iets andere invulling gegeven, dan is dat omdat dat in de grondtekst staat. Maar ze hebben een woord gebruikt wat populairder is, maar gelijkertijd ook breder is en daardoor de essentie van de tekst mist. Ik ga lezen. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Mag ik even een vraag stellen? Wie steekt even zijn hand op? Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Interessante vraag. Die vraag wordt gesteld aan een aantal mensen, goeie God, een aantal mensen, die jarenlang actief waren in de gemeente en erg met zichzelf ingenomen waren. Die zeiden, kijk ons eens. Tegen die groep mensen wordt deze vraag gesteld. En dan zegt Jacobus, laat hij dat daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid, dat is aardse wijsheid, komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk en demonisch. Is dat harde taal of niet? Is dat duidelijke taal of niet? Dat is nogal wat er wordt gezegd. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Maar de wijsheid van boven, daarentegen, en ik word er 7 dingen genoemd, is voor alles zuiver, vredelievend, vriendelijk, gezeggelijk. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Wat in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Nou, dat zijn duidelijke woorden. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? En ik hoor Jacobus dat bijna zeggen tegen die groep mensen, die gemeenten die heel actief zijn, die heel druk zijn. En op een gegeven moment staat er eentje op die zegt, ja, maar wat is dan de norm? Hoe kun je nou zeggen dat je wijs bent? Eigenwijs is niet zo moeilijk. Dat zeggen anderen wel tegen je, toch? Anderen zeggen wel, dat is een eigenwijs iemand. Het is niet zo moeilijk. Ik had geen enkel probleem met mijn eigenwijsheid. Mensen hadden er ook geen probleem mee. Ze wezen me er gewoon op. Eigenwijs is niet zo moeilijk. Maar hoe kun je nou zeggen dat je wijs bent? Nou zegt Jacobus, ik heb er een regel voor. Je kunt wijsheid uitzicht namelijk in een godsvrezende, zachtmoedige levenswandel. Zachtmoedigheid is een woord wat te maken heeft met ons woord gemoed, met ons innerlijk. Iemand die zachtmoedig is, heeft een innerlijk wat zacht gemaakt is, waardoor die een signaal, een soort iets ontwikkeld heeft, waardoor die wat in zijn omgeving gebeurt, wat mensen nodig heeft, oppikt en daarop reageert. Zachtmoedige mensen hebben een vermogen om dingen op te pikken die andere mensen niet zien. Het heeft te maken met dat je zacht gemaakt bent van binnen en gevoelig wordt voor de dingen om je heen. En dat ook te tonen aan anderen. Dus mensen die geleid worden door hemelse wijsheid, dat uit zich in de manier waarop je in het leven staat. Dat uit je op de manier waarop je de zondagmorgenprediking maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in praktijk brengt. Daar heeft mee te maken. Toch? Niet of je veel weet. En daarom kun je hele wijze mensen hebben die bijna geen opleiding hebben. Die niet heel veel dingen weten. Maar als je met ze praat, dan weet je, als ik naar ze kijk en ik luister naar ze, dan zijn ze wijs, toch? Het tegenovergestelde is, hij zegt, ik zal je nog iets helpen. Als je nou niet weet of je dat zelf bent, dan ga ik het tegenover iets anders zetten. En dan zet hij het tegenover twee begrippen die erg zwaar zijn. Het eerste wat hij noemt is jaloezie. Een positief woord voor jaloezie, want wij zijn natuurlijk niet jaloers, is rivaliteit. Gezonde rivaliteit, zeggen we, is belangrijk. We hebben gisteren naar de wedstrijd gekeken. Heb je gisteren schaatsen gekeken? Je zal op 3000ste verliezen. Ik had zo te doen met die jongen. Ik kon niet eens blij zijn met een zilveren medaille. Maar je hebt net verloren. 3000ste. Dan moet je nadenken dat je daarover verliest. Maar jaloezie heeft te maken met het feit naar elkaar meten. Hè? Naar elkaar kijken, je van elkaar meten. En op grond daarvan een waardeoordeel over de ander uitspreken. Dat is belangrijk. Ik ben toch eigenlijk iets beter dan jij. Ik weet namelijk iets meer wat jij niet weet. Als ik naar jou kijk, denk ik, wat? Ja, nou ja, oké. Maar, dat is jaloezie. Jaloezie uit zich heel vaak toch in de manier dat je jezelf verheft voor het boven. En het betekent dus dat het mijn standpunt over andere mensen beïnvloedt. Als ik jaloers ben, dan wil ik zijn zoals jij. Of ik vind me beter zoals jij. Daar uit jaloezie zich in. En dat is een van de dingen waar heel duidelijk voor gewaarschuwd wordt. Laat dat niet zijn. En het tweede is egoïsme. Andere vertaling zegt zelfzucht. Egoïsme en zelfzucht wil zeggen, ik ben de meest belangrijke persoon in het universum. Dat zeggen we natuurlijk niet. Maar soms gedragen we ons er wel naar. Het gaat om mij. Je gaat zondagmorgen naar huis en je zegt, als ik maar opgebouwd word. Het was vanmorgen weer helemaal niks. Want ik moest een heel lang getuigenis horen. En wat moet ik daar nou mee? Dat klopt, want het gaat nu even niet om mij. Het gaat om wat jullie meegemaakt hebben. En kun je daarin verblijden? En mensen met egoïsme kunnen zich daar heel moeilijk in verblijden. Weet je wanneer je merkt dat mensen egoïstisch zijn? Als ik een mooi verhaal vertel, komen zij met een verhaal wat altijd net iets mooier is. Ken je het in een verjaardag? Vertel je net over je vakantie waar je naartoe bent geweest op de Schelling. En ik krijg altijd een verhaal hoe zij het hebben gehad op de Canarische eilanden. Ik begin er maar niet eens over, want dat komt ervoor. Want het is al... En eigenlijk zeggen ze dat, want ze willen hun... Hè? Dat, ken je dat? Ik heb mensen om me heen die zijn net terug van Zuid-Afrika. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om langs te gaan. Want ze hebben 1900 foto's gemaakt. Kun je je voorstellen, 5 uur lang. En aan het eind van die 5 uur zeggen ze, en hoe is het met jou? En dan wil ik wat zeggen, zeggen ze, oh, ik heb nog wel een aantal foto's. Nou, dat heeft te maken met een stukje egoïsme, dat heeft een beetje zelfzucht. En wij hebben daar natuurlijk geen moeite mee. Wij kennen die twee dingen niet in ons leven, toch? Daar hebben wij niet zoveel moeite mee, dat raakt ons niet zozeer. Hoewel, soms wel. Ik kan soms jaloers zijn als iemand anders eer krijgt die ik had willen hebben. Ik kan soms zelfzuchtig zijn als ik niet gezien word, terwijl ik gezien wil worden. Toch? En de Bijbel zegt in dit gedeelte, en dat vind ik heel opmerkelijk, er wordt gezegd, jaloezie en egoïsme, het is niet een net als bij een wedstrijd gisteren, een gezonde vorm van concurrentie. De Bijbel zegt, wanneer het plaatsvindt in het Koninkrijk van God, leidt het tot wanorde en ze is aards, ongeestelijk en demonisch. Nou, dat is simpel. Dus wat moet je ermee doen? Afrekenen. Wordt niet neergezegd van, nou, een beetje gezonde rivaliteit is goed. De Bijbel is heel simpel. Nee. Het is aards en het wordt gebruikt door de boze om het negatieve in je los te maken. Wat mij merkt is dat de boze in staat is om dat wat ergens in mij zit, wat geneigd is om niet naar boven te komen, maar wel naar boven komt. Hij haalt dingen uit me naar boven waarvan ik denk, waar komt dat nou weer vandaan? Ken je dat wel eens bij jezelf? Ik soms iets denk en denk, waarom denk ik dat? Waarom kan ik daar niet beter mee omgaan? Dat is wat de duivel. En daarom zegt Paulus, Jacobus zegt helder, even voor alle duidelijkheid, rivaliteit, demonisch. Jaloezie, demonisch. Hoe begrijpelijk het ook is, het is absoluut iets waar je mee af moet rekenen. Nou zeggen de mensen in die gemeente, wat is het dan wel? En dan komt hij met die 7 dingen. Dan gaat hij met 7 kenmerken noemen van hemelse wijsheid. En ik ga er tegelijkertijd bij zeggen, het zijn 7 kenmerken die u van nature niet heeft. Dus ga je zelf maar een cijfer geven, van nature geef je jezelf. En daarom heet het hemelse wijsheid. Waar komt het vandaan? Van boven staat hier. Dus het is God die het ons moet geven. Dus als je net als ik zegt, ik heb een verlangen om gekenmerkt te worden door wijsheid, dan moet je een verlangen hebben dat deze 7 dingen die ik nu laat zien, in je leven een plek krijgen en door Gods geest in je leven uitgewerkt worden. Nou, het eerste wat hemelse wijsheid doet, en je vindt dat terug, is de Bijbel zegt het is zuiver. Een andere Bijbelvertaling zegt het is rein. Dat wil zeggen dat het voor 100% waar is en voor 100% toepasbaar is. Weet je wat ik zeg? Het is voor 100% waar en is 100% toepasbaar. Ik weet dat ik thuis kwam en dat ik mijn ouders vertelde dat ik een heel leuk vriendinnetje had ontdekt. Een heel leuk meisje had ontmoet. In Deventer, waar ik toen werkte. Ze geloofden wel niet, maar dat zou allemaal vanzelf goed komen. En ik had een hele vervelende vader, die ging dan niet gelijk mij vertellen wat ik wel en niet moest doen. Die pakte dan zijn Bijbel en dan werd je gevraagd om een bepaalde Bijbeltekst te lezen. Dus hij kwam met een Bijbeltekst waarin staat, vorm geen ongelijk span. Ken je dat? Want wat heeft het licht met de duisternis gemeen? En toen zei hij, wat denk je dat dit betekent? Ik was er niet blij mee. Maar waar hij mij eigenlijk voor waarschuwde is, hij zegt, Eugène, hemels, de Bijbel waarschuwt je dat je moet oppassen wat je aan het doen bent. Nou, het is uitgegaan. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als het niet uitgegaan was. Maar het ging uit van haar kant. Ik was te eigenwijs. Dus dat loste heel snel op. Maar voel je aan wat er gebeurt? De Bijbel heeft van die dingen waarvan ik wil zeggen, het staat er, het is waar, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Iemand doet mij iets vervelends aan. Weet je, de Bijbel zegt, ik moet bidden voor mijn vijanden. En waarom zegt de Bijbel dat? Want als ik dat niet doe, heb ik mezelf ermee. Ik beschadig mezelf ermee. Maar dacht ik dat ik dat leuk vind, zo'n tekst. Maar dat is wel de waarheid. En als ik die waarheid leer toepassen in mijn leven, kom ik tot de ontdekking dat ik vele malen beter leef. Wat ook het feit is, is mijn waarheid, ik heb het net al gezegd, is gekleurd. Mijn waarheid wordt ingekleurd door mijn levenservaring plus mijn persoonlijke omstandigheden. En toen ik daarover nadacht, moest ik tegen mezelf zeggen, Eugène, jouw wijsheid is van nature aards en die is dus van nature gekleurd en is van nature eenzijdig. Dus als ik zeg, heel hard vanuit mezelf, dit is waar, dan moet ik oppassen wat ik zeg, want het zou wel eens kunnen zijn dat die gewoon gekleurd is en dat het mijn waarheid is. Dus ik moet mijn eigen waarheid stellen onder Gods waarheid. En hoewel ik uitstekende redenen had tegen mijn vader te zeggen hoe het allemaal goed zou komen, zegt Gods woord, pas op wat je aan het doen bent, want je begeeft je op gevaarlijk ijs. En daarom zegt Gods woord, als je vijanden hebt, mensen je beschadigen, zorg dat je ze vergeeft, want je hebt jezelf ermee. En de Bijbel heeft altijd het laatste woord, toch? Dat is hemelse wijsheid. Nou. Dus dat moet je verlangen zijn. Je verlangen zijn dat je je eigen waarheid, je eigen wijsheid ondergeschikt maakt. Vreedzaam. Vredelievend. Dat heeft te maken met vrede. De Bijbel zegt, zalig zijn de vredezichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Wij moeten gekenmerkt worden als vredestichters. En als je Jacobus verder doorleest, hoofdstuk 4, moet je maar verder voorlezen. Heel Jacobus 4 gaat over strijd en moeite. En dan zegt de Bijbel dit, die strijd en moeite komt niet omdat de mensen om je heen niet aardig zijn, of niet doen wat je moet doen. Die strijd en moeite komt voort uit je hart. Blijkbaar zit er in ons hart iets dat ons naar boven brengt, dat als we onrecht worden aangedaan, of we zijn het ergens niet mee eens, dat we gaan strijden. Dan zegt de Bijbel, dat moet je afleggen. Je moet je houding om te willen strijden afleggen. Wat je moet leren is om de vrede te bewonen. En de Bijbel zegt dit, dat wij moeten alles doen wat de vrede bevordert. Daarmee mogen we niet de waarheid ongedaan maken, laten we duidelijk zijn, die blijft wel staan. Maar we moeten wel gekenmerkt worden als vredestichters. Nou, ik vind het altijd heel interessant. Een gemeente is een interessante plek, weet u dat? We hebben elkaar niet uitgekozen omdat we dezelfde hobby hebben. We zijn bij elkaar in één groep geplaatst en dan mogen we samen met elkaar een gemeenschap vormen van heiligen. Van eigenwijze mensen, die allemaal hun eigen mening hebben, hun eigen bagage meenemen, hun eigen ding doen. En dan mogen we samen de liefde van Christus laten zien. En dat gaat altijd vanzelf goed. Soms. Ik vind het ingewikkeld. Want ik heb broeders en zusters erbij waar het altijd mee klikt. En ik heb altijd broeders en zusters erbij waarvan ik denk, het klikt minder. Laat het zo stellen. En dan zegt God tegen mij, en die heb ik geplaatst naast jou, zodat jij leert wat het is om mij te volgen. Want ik stierf ook voor hen. Zalig zijn de vredestichters. Dus waar ik me op mag lichten is dat God mij maakt tot een man en een vrouw, die gekenmerkt worden als vredestichters. Vriendelijk. Uw vriendelijkheid zij sommige mensen bekend, staat er in de Bijbel. Staat het er niet? U kijkt me aan, wat staat er in de Bijbel? Dat staat er niet. Uw vriendelijkheid zij sommige mensen bekend. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Dat is jammer. Wat staat er wel? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Vriendelijkheid wil zeggen dat je je schikt naar de ander. Vriendelijkheid wil zeggen als mensen in jouw nabijheid zijn, dat ze zich thuis voelen. Vandaar dat het woord vriendelijkheid gekoppeld wordt is aan het woord gastvrijheid. Nou, ik heb geen moeite om gastvrij te zijn op momenten dat het mij uitkomt. Kent u dat? Dat hebben wij in Nederland. Dus maak je een afspraak. Mijn Arabische vrienden snappen daar niks van. Je moet altijd een afspraak maken. Mijn Arabische vrienden besluiten gewoon op dinsdagmorgen om 10 uur gewoon bij mij op de stoep te staan. En te zeggen, hoi Eugène, hier ben ik. Ik dacht, ik ga vanmorgen even bij jou kijken. En wat doe je dan? Dan geven wij ze 1 kop koffie en 1 koekje, niet meer, want ze moeten zo snel mogelijk weer weg. We hebben 30 minuten voor ze en dan gaan we verder. Het eerste wat we ook zeggen is, oh het is leuk dat je er bent, maar ik moet zo weer. Nou ja, dat is een Arabische cultuur heel anders. Dat is de Bijbelse cultuur heel anders. Gastvrijheid wil zeggen dat je je hart opent. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat je leert je hart te openen voor anderen. Voor mensen die van nature niet je vrienden zijn en te zeggen, ik wil mijn leven met je delen. Mag ik u een vraag stellen, hebben wij dit van nature, deze soort vriendelijkheid? Waar moet het vandaan komen? Van boven. Onthouden, hè? Dan raak je gelijk, als je dit soort lijstjes leest, word je helemaal gefrustreerd. Ken je dat? Dan denk je, dit is ongeveer alles wat ik niet ben. En dan ben ik zo blij dat de Heer het zegt, maar dit is je norm en dit is wat God je wil geven. Dus naarmate je ouder wordt, hoop ik dat je iets vriendelijker wordt. Ja? En dat je iets... Dan gezeggelijk. Dit is interessant, dit woord wordt maar 1 keer in de Bijbel gebruikt. Maar het wordt zo duidelijk gebruikt in dit rijtje. Gezeggelijk wil zeggen dat je je laat zeggen. Dat je je laat corrigeren. Dat je open staat voor correctie. Correctie door het woord van God. Correctie door de Heilige Geest. Maar soms ook correctie door je broers en zussen. Ja. Ik ga niet vragen wie hier zijn hand op wil steken, wie hier moeite mee heeft. Maar ik wil wel eigen hand op zeggen. Ik heb geen enkele moeite met correctie. Als het lief aardig is en het past ongeveer bij wat ik denk van mezelf al. Als iemand tegen mij zegt, Eugène, je bent eigenwijs, dan heb ik daar geen moeite mee, want dat weet ik. Maar als iemand andere dingen tegen mij zegt, die ook waar zijn, dan vind ik dat niet zo leuk. Ken je dat? Dan vind ik dat niet zo aardig. Dan kan ik daar best moeite mee hebben. En de vraag is, ben ik dan zo gezeggelijk dat ik eerlijk genoeg ben om naar mezelf te durven kijken en te zeggen, hij heeft eigenlijk ook wel gelijk. Mag ik even een simpele vraag, kunt u een beetje om uzelf lachen? Of neemt u uzelf heel serieus? Je moet jezelf nooit serieus nemen. Laat ik één ding doen, je moet anderen wel serieus nemen, maar je moet jezelf niet serieus nemen. Je moet af en toe om jezelf kunnen lachen. En kunnen zeggen, wat stom van mij, hè? Als je het niet doet, zal ik je dit vertellen, zeggen je kinderen het wel tegen je. Of zegt je omgeving dat wel tegen? Alleen achter je rug, dus je kunt het wederom tegen jezelf zeggen. Stom van mij, hè? Lach een beetje om jezelf. Neem jezelf niet zo serieus. Want ik garandeer je, God doet dat wel, maar soms lacht hij ook om jou. Toch? Oké. Okay. Gezeggelijk. Dan komen we rijk aan ontferming, brengt goede vruchten voort. En rijk van ontferming heeft te maken dat hemelse wijsheid, mensen die hemelse wijsheid hebben, stellen hun leven open voor mensen die op dat moment nood nodig hebben. En wat ze gaan doen is, ze gaan als het ware van de liefde die ze van God hebben ontvangen, uitdelen naar anderen toe. En het gevolg daarvan is, zegt dit gedeelte, dat het automatisch vrucht voortbrengt. Dat is mooi, hè? Als je liefde uitdeelt, hoef je niet te zorgen te maken over de vrucht, want de vrucht komt. Er komt iemand bij jullie in huis die amper op een stoel kan zitten. Amper durft te eten. En hem wel krijgt liefde van jullie, wat je probeert te geven met vallen en opstaan. En de vrucht is dat ze verandert. Toch? Als je werkelijk wil zeggen, ik wil vrucht dragen, is heel simpel, ga maar liefde uitdelen. Ga maar mensen lief hebben en ik garandeer, dan komt dat vanzelf. Dat is wat in het Bijbelgedeelte staat. Die is rijk aan ontferming en het brengt goede vruchten voort. Nou, dat vind ik zo mooi, hè? Dan heb ik hier nog eentje. Onpartijdig. Jacobus besteedt 13 versen in het tweede hoofdstuk hieraan. En hij zegt hoe moeilijk het is om onpartijdig te zijn. En hij gebruikt het voorbeeld van een synagoge waar een rechtspraak wordt gebracht. En aan de ene kant komt er een rijk iemand binnen die elk jaar een goede gift geeft aan de synagoge zodat die kan bestaan. En aan de andere kant komt een arme bedelaar binnen en er moet recht gesproken worden tussen die twee. Door de leiding van de synagoge. Die weet wie de arm is en die weet wie de rijken is. Is partijschap dan moeilijk? Of is het onpartijschap dan moeilijk? Ja. Dat is bijna onmogelijk, want dat ben je niet. Want je hebt allemaal de neiging om aanzien des persoons te hebben. Nou zegt de Bijbel, het is zo belangrijk dat je dat niet hebt. Dat je leert om iedereen gelijk te zijn. Want als niet iedereen voor jou gelijk is, dan laat je je leiden door verkeerde motieven. Ik was een keer in een gemeente waar iemand gewoon iets echt deed wat niet kon. En toen zei ik tegen die oudste in die gemeente, waarom vermaan je hem niet? Waarop een van de oudsten zegt, ja, maar u kent hem niet. Ik zeg, nee. Hij is degene die de geest de giften geeft aan de gemeente. Ik zeg, nou, als je hem vermaant, gaat hij misschien nog wel meer geven. Maar daar was niet van overtuigd. Dus ze waren bang door de vermaning dat de giften terugliepen. Dat is aanzien des persoon. Dat nadenken vanuit verkeerde motieven, dan ben je niet meer onpartijdig. Want het ging om iemand anders die te benadeeld was door hem. En ik reed naar huis en ik zei, Heere God, alsjeblieft, waak dat ik hetzelfde doe. Want wie ben ik dat ik het niet zou doen? Toch? Ik heb het soms al, heb ik moeite gehad met mijn kinderen, kent u dat? Ik wilde geen lievelingetje hebben. Maar sommige kinderen waren makkelijker dan andere kinderen. Dat was ook makkelijker om van te houden, want die deden precies wat ik wilde. En ik had één zoon, die had ongeveer het vermogen om alles te doen wat ik niet wilde. En ik genoot ervan en ik vond het vreselijk moeilijk. Dus ongeperkt, als je, het zit zo in je. De Bijbel zegt, hemelse wijsheid, help je daarmee. Dus bid God daarom. En dan het allerlaatste is oprecht of echt. De hemelse wijsheid is echt. Dat wil zeggen dat de mensen die deze wijsheid bezitten zijn echt. Die dragen geen maskers, doen ze het niet anders voor, maar durven kwetsbaar te zijn en willen je de mogelijkheid geven om in je hart te kijken. Mensen met hemelse wijsheid zijn echt, ze zijn zuiver. Ze hebben de mogelijkheid en daardoor staan ze ook in de vrijheid, daardoor staan ze ook in de ruimte. Want wie ze zijn, zondagmorgen zijn ze ook door de week en ook zaterdagmorgen en ook op het sportveld en ook onder de douche. En ook als ze alles anders aan doen, waar ze ook zijn, ze zijn dezelfde. Echtheid is zo belangrijk. Hebben we iets om voor te bidden? Heere God, alstublieft, geef mij hemelse wijsheid. Ik zal u één ding vertellen, toen ik dit riep. Toen ik 30 was, realiseerde ik me, want ik had nog een studie gemaakt, hoe mensen kwamen aan hemelse wijsheid. Maar toen ik al in het loop van de jaren wat ouder werd en al die personen ging bestuderen, kwam ik tot de ontdekking dat bijna al die mannen en vrouwen die gekenmerkt werden door hemelse wijsheid, waren mensen die heel veel hadden meegemaakt in het leven. En die waren op een of andere manier, door alle dingen die in het leven op hun af waren gekomen, hadden ze op een of andere manier dat met God op een goede manier behandeld. Ze hadden gezien hoe God daar op een goede manier doorheen gewerkt had en dat had hen wijs gemaakt. Dus hun wijsheid had te maken dat ze geleefd hebben heel dicht bij de bron van hemelse wijsheid. En God vertrouwt op de momenten dat ze er niets van zagen. Op vrijdagmorgen, terwijl de rechter zegt, dit ga je verliezen, bij elkaar te komen en toch te bidden. Dat is vertrouwen. Dat je vertrouwt dat op een of andere manier God wat gaat veranderen. En het opmerkelijk is, jij zei net, maar God gebruikt ook een rechter. Die zegt, ik kan helemaal niet en toch doe ik het. Dat is wat God doet. Dat is Gods vertrouwen in alle moeilijke omstandigheden in het leven. En ik garandeer je, we hebben genoeg uitdagingen in het leven. Jacobus zegt aan het begin in zijn eerste hoofdstuk, dat als moeilijkheden ons overkomen, moeten we blij zijn, want daardoor wordt ons geloof beproefd en getest en gegroeid het daardoor. Dus je moet heel dicht bij de bron van hemelse wijsheid blijven. Het tweede is, om de woorden van wijsheid ook in je hart te planten. Het interessante is dat wij in een tijd leven, en het gaat niet even over u, u weet, ik generaliseer, dus het gaat even over de mensen die er niet zijn, het gaat niet over u. Maar wij lezen het woord van God niet meer. Wij memoriseren het woord van God niet meer. We bergen het woord van God niet meer in ons hart. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij het houdt naar uw woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Er staat niet, ik berg uw woord in mijn verstand. Ik berg uw woord in mijn iPad. Op mijn iPhone, zodat ik het kan opzoeken als het er staat. Dus het moet in je hart zijn. Wil je gekenmerkt worden als een wijs iemand, dan zul je tijd moeten nemen om de woorden van wijsheid in je hart te planten. Als ik bij oudere mensen kom die wijs zijn, dan kunnen ze mij hele stukken van de Bijbel gewoon vertellen, citeren. Het zij in psalmen, in gezangen die ze ooit vroeger geleerd hebben, maar ze weten die woorden. Daar houden ze troost aan op het moment dat ze dat nodig hebben. Ik zeg altijd, wij nieuwere generatie, wij weten waar het staat. Soms. En dan zoeken we het op. We zoeken het op. De Bijbel zegt, ik berg uw woord in mijn hart. Als je wijs wil worden, zul je de wijze woorden in je hart moeten planten. Door je eigen wijsheid af te leggen. Door gewoon te zeggen, ik ben eigenwijs, ik weet het, maar ik wil me laten corrigeren, ik wil me laten leiden, ik wil mijn zijn, ik wil het afleggen. En door te leven. En als je leeft, maak je fout. Ik zal je vertellen, ik heb zoveel dingen fout gedaan in het leven. Daar heb ik van geleerd. Ja, toch? Als je niks doet, doe je ook niks fout. Leer je ook niks. Toch? Dus als we terugkijken, hebben we de meeste levenslessen hebben we gekregen door het leven. Dat we tegen de, en in mijn geval, ik moet gewoon tegen mijn hoofd tegen de muur aanlopen. Een hele dikke muur. En dan word ik wakker en dan denk ik, daar ga ik niet doorheen. Ik moet het anders doen. Maar ik probeer het wel. Mijn eigen wijsheid zegt, ik ga er dwars doorheen door die muur. Alleen die muur sterker dan ik, dat werkt dus niet. Dus moet je gewoon leren leven. En het laatste is, vraag God alsjeblieft om wijsheid en inzicht. Jacobus zegt dat God het geeft zonder verwijt. Hij zal niet zeggen, oh, Jean, ben je er weer? Ik heb je al 5 keer verteld hoe je die zoon van jou moet opvoeden. Ik ga het je niet de 6e keer vertellen, je moet het nou maar snappen. Dat doe ik. God doet dat niet. God, hij zegt 101e keer is geen probleem. 102e keer leg ik het je nog een keer uit. Ga maar even rustig zitten. Want ik heb het regelmatig, dat ik dezelfde fouten weer maak. Dat ik dezelfde bijbelteksten weer nodig heb. Die ik zelfs gepreekt heb tegen anderen, heb ik zelf weer nodig. Dat is ook God. Dus God wil je daarin leiden. Ik hoop dat als je een paar jaar verder bent, dat je in ieder geval zegt op mijn lijstje staat. Ik wil een volwassen christen worden. Ik wil een goede vader en moeder zijn. Voor mijn kinderen, misschien moet je zeggen voor je kleinkinderen. Dat zijn wij nu. Wij zijn in de fase van onze kleinkinderen. Dat je dat wil zijn. Ik wil een goede werkgever, ik wil een goede werknemer zijn. Maar ik wil ook wijs zijn. Ik wil als ik straks sterf dat ze zeggen, hij was een eigenwijze man die geleerd heeft om wijs te zijn. Dat eigenwijze mag erbij, dat hoort er ook een beetje bij mij. Zullen we stil zijn en naar God gaan? Heer, u kent ons zoals we hier zitten. En u weet wat er vanmorgen in de uren, in het uur wat ik net, de tijd, de dingen die ik doorgegeven heb, bij ons gebeurd is. Waar herkenning was. Waar misschien gelachen hebben, maar tegelijkertijd gelachen hebben om onszelf. En ik wil u bidden, wilt u tot ons spreken op dit moment van stilte. En ons duidelijk maken wat wij moeten doen met het woord van vanmorgen. We willen u vragen, Vader, dat u ieder van ons geeft wat u Salomo gaf, hemelse wijsheid. Wijsheid die onze eigen wijsheid overtreft. En die ons maakt tot een man en een vrouw die gekenmerkt wordt door een godsvrezende levensstijl. Die gekenmerkt wordt door zachtmoedigheid. Wilt u ons zacht van binnen maken, daar waar we hard zijn. Wilt u ons vormen en kneden, zodat we oog krijgen voor mensen om ons heen. Ik wil tegen u zeggen, Vader, dat we jaloezie en egoïsme willen afleggen. Maar het zit tegelijkertijd ook zo diep in ons en daarom willen we bidden, Vader, wilt u met uw geest dat als ware uitbannen. Want we zijn vanmorgen toch wel geschrokken als u zegt dat dat zelfs demonisch is. En wij willen niet gekenmerkt worden als mensen die door demonen geleid worden. Wij willen gekenmerkt worden door mannen en vrouwen die geleid worden door de Heilige Geest. Wilt u zo tot ons spreken? Wilt u zo door ons heen werken en ons uiteindelijk maken wie u wilt dat we zijn zullen. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.